de versen 8 en 9. Uw sterke hand zal onverwacht al uw haters vinden, en dan doet uw toornig aangezicht hen als een oven roken. 21, het 8e en 9e vers. Lezen het woord des Heren uit de eerste brief van de apostel Petrus, het derde hoofdstuk, beginnend bij het 8e vers. 1 Petrus 3 vers 8 tot en met 22. En na de schriftlezing zingen we Psalm 103, het 10e vers. De Heer heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning. 103 vers 10 na de schriftlezing 1 Petrus 3 vanaf het 8e vers. En eindelijk zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk, vergeld niet kwaad voor kwaad of schelden voor schelden, maar zegend daarentegen, wetende dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zoudt beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die stille zijn tong van het kwaad en zijn lippen, dat zij geen bedrog spreken. Die wijken af van het kwade en doen het goede, die zoeken vrede en jagen dezelfde na. Want de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed, maar het aangezicht des Heren is tegen degene die kwaad doen. En wie is het die u kwaad doen zal, indien gij navolgers zijt van het goede? Maar indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig. En vrees niet uit vrees van hen, en wordt niet ontroerd, maar heiligt God de Heere in uw harten, en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk die u rekenschap afwijst van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vrezen, en hebt een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden die uw goede wandel in Christus lasteren. Want het is beter dat gij weldoende, indien het de wil van God wil, leidt, dan kwaaddoende. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, in de welke hij ook heen gegaan zijnde, de geesten die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft, die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd, waarin weinige, dat is 8 zielen, behouden werden door het water, waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is ter vuiligheid van het lichaam, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus, welke is aan de rechterhand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. Is van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord des Heren voor de prediking van vanavond vinden we in het gelezen schriftgedeelte, in het derde hoofdstuk van de eerste Petrusbrief, en daarvan het 19e en het eerste gedeelte van het 20e vers. 1 Petrus 3, vers 19 en 20a, waar wij lezen: in de welke hij ook heen gegaan zijnde, de geesten die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft, die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd. Wij vragen eerst over de bediening van het woord des Heren zegen. O Heere, dankzij uw goedheid en uw sparende trouw hebt u ons ook vanavond nog weer gelegenheid gegeven om te luisteren naar uw goddelijk woord. Want opnieuw mogen wij samenkomen en opnieuw is hier de verkondiging van het evangelie als het door u zelf gegeven middel, waardoor het u behaagt, zalig te maken die geloven. Heere, het heeft u inderdaad behaagd en daar getuigt uw woord van dat het geloof uit het gehoor zou zijn en het gehoor door het woord van God. En daarom is het maar niet een geringe zaak als u ons van zondag tot zondag niet alleen de lezing van de schriften nog laat, maar ook de verkondiging van uw woord ons nog geeft. En daarin bewijst u het, Heere, dat u ook onder ons nog dat middel wilt blijven geven, waardoor gij zondaren de weg der zaligheid wijzen wilt, maar waardoor gij zondaren ook op de weg der zaligheid brengen en leiden wilt. Het geloof is uit de Heilige Geest. Maar we belijden op grond van uw eigen woord, Heere, dat de Heilige Geest bij het werken en het versterken van dat geloof zich bedient van het gepredikte evangelie. Wat is het dan een voorrecht als wij ook vanavond nog weer mogen luisteren naar dat gepredikte evangelie. En nu bidden wij van u, Heere, dat het een middel mag zijn in uw hand om ons tot die kennis van u en van uw genade te brengen. Dat het een middel mag zijn, Heere, om ons te onderwijzen in de dingen der eeuwigheid. Wat gij geopenbaard hebt, dat zullen wij dienen te weten. Maar meer, Heere, wat gij geopenbaard hebt, daarvan zullen we ook de kracht in onze ziel moeten ervaren. Dat het woord levend en krachtig is en tweesnijdender, scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Dat woord van u een instrument is, Heere, waar gij zelf de goddelijke, de vernieuwende, de zaligmakende krachten aan verbindt en inlegt. Dat zal in ons leven toch geen onbekende zaak mogen zijn. Heere, als we de kracht van uw woord niet kennen en als wij door dat woord nooit zijn aangeraakt en wakker gemaakt en opgeschrikt en onderwezen, en als dat woord nooit reinigend en vernieuwend in ons leven inging, dan staat het nog niet goed met ons op reis naar de eeuwigheid. Dan zijn wij nog vreemdelingen van uw genade. En dan staan we nog onbeschermd in het gericht als gij dan uw toornig aangezicht aan ons zoudt openbaren. En als gij in gramschap ons zoudt veroordelen, dan zouden wij geen enkele bedekking, geen enkele bescherming en beveiliging hebben. Heere, als wij dan nog voor eigen rekening staan en dus u de Heere niet kennen en daarom u ook niet kunnen ontmoeten. En als wij op grond van al die dingen die we misdreven hebben tegen uw heilige wet, vanwege de zonde die in ons woont en vanwege de afkerigheid en de onbekeerlijkheid, dan ook nog blootstaan aan uw geduchte wraak, en niet anders kunnen verwachten dan dat u ons eens zult veroordelen, omdat u het immers zelf gezegd hebt, die de Zoon Gods ongehoorzaam is, de toorn Gods blijft op hem. Heere, als daarin nog ons beeld getekend is en als dit nog ons leven is, dan bidden wij van u dat gij dat vanavond veranderen wilt. Dat gij het door uw almachtige kracht anders wilt maken, ja, dat gij ons leren wilt om u nodig te hebben. Heere, doe ons zien wat het betekent om zondaar te zijn, zonder zaligmaker, op weg naar het eeuwig verderf. Maar doe ons daarentegen ook zien wat gij gewerkt hebt, wat gij gedaan hebt en ook doen wilt, opdat zondaren zouden leren ontvluchten die toekomende toorn en wederom tot genade komen. Heere, wilt gij onze ogen openen voor die werkelijkheid van onze zonde en ook voor de werkelijkheid van uw genade, opdat wij leren vluchten, opdat wij leren schuilen bij u, opdat wij met al onze zonden en ellenden ons tot u ter genezing mogen wenden. Wilt gij zo werken in ons midden, Heere, en zondaren tot u bekeren? Ja, laat zo de prediking van uw woord nog vruchtbaar mogen zijn tot de komst van uw koninkrijk. Als we vanavond met elkaar mogen gaan letten op die volkomen overwinning van de Heere Jezus Christus. Een volkomen overwinning over al zijn vijanden. Zo'n overwinning dat zijn vijanden allen het stof moeten lekken en dat er niet één is die zich in de dag van zijn geduchte wraak zich tegen hem zal kunnen en durven verheffen. Zo'n volkomen overwinning, Heere, dat hij de enige is die alle macht en in hemel en op aarde en onder de aarde bezit. Als wij naar dat evangelie gaan luisteren, dan moet dat toch ook inderdaad schrik veroorzaken in ons geweten, namelijk als wij hem nog niet kennen als onze zaligmaker. Dan hebben we al van hem gezongen, uw sterke hand zal onverwacht al uw haters vinden, uw wraak zal hen verslinden. Heere, laat dat toch van niemand onzer moeten gelden. En als dan inderdaad ons leven nog onveranderd en ons hart onbekeerd is, win ons dan vanavond nog in voor u en voor uw zalige dienst. En wilt gij ons nog van meester doen veranderen? Wilt gij ons doen overgaan uit het rijk van de duisternis in het rijk van uw heerlijk en wonderbaar licht? Heere, laat dat evangelie van die volkomen overwinning van de Heere Jezus Christus ook in het leven van alle die u vrezen meer en meer vrucht mogen dragen. Wat is het een zegen te weten, Heere, dat gij overwinnaar zijt. En dat tenslotte al de machten die zich ook opmaken om de zaligheid van uw kerk onmogelijk te maken, al die machten die u tegenstaan en waardoor uw kerk in de verdrukking is, al die machten van zonde en van vijandschap en van verkeerdheid, dat al die machten straks verslagen aan uw voeten liggen. Wat is het een troost, Heere, dat gij, die het werk, het goede werk begonnen zijt in het leven van alle die u vrezen, dat werk ook zult voltooien. En dat tenslotte de overwinning ook volkomen zal blijken. Geef dat uw volk uit die overwinning van uw Heere Jezus Christus mag leven. Ze niet mogen zien uitsluitend op wat voor ogen is en wat ze in zichzelf en rondom zich bespeuren en bemerken. Dat is telkens weer voldoende reden om neergebogen te zijn en angstvallig te vragen, wie zal ons het goede doen zien? Want rondom ons is duisternis en in ons is vaak ook duisternis. Maar geef dat alle die u vrezen meer en meer het oog mogen vestigen op u, de levende en de verheerlijkte zaligmaker aan uw rechterhand, waarvan we zojuist gelezen hebben dat gij daar aan de rechterhand van uw Vader, opgevaren in de hemel, heerst over al de werken uw handen, dat engelen en machten en krachten u onderdanig geworden zijn, ja dat gij aller heren heer en aller koningen koning zijt. O grote Christus, eeuwig licht, wij bidden u dat gij uw kerk wilt beschermen onder uw hand, dat gij uw volk wilt doen leven uit uw verdiensteschat, uit die volkomenheid van uw offer en van uw overwinning, en dat zo uw kerk gesterkt en geoefend in het strijdperk van het leven vol mag houden. En zo weten mag, Heere, de zegen is u en daarom ook al de uwen beschoren. Gedenk gij aan alle die het moeilijk hebben, heren. En gedenk gij bijzonder ook aan dat deel van uw kerk in deze wereld dat het moeilijk heeft in vervolging en in benauwing. Er is inderdaad zoveel van het werk van de boze ook in onze dagen zichtbaar. Zoveel listen worden beraamd, maar ook zoveel vijandschap en zoveel geweld wordt gebruikt om uw zaak te verbreken en uw volk te verslaan, heren. O, wij bidden van u dat gij uw kerk staande wilt houden. Dat gij uw vervolgde en verdrukte christenen bemoedigen wilt uit uw woord. En dat gij hen door uw almachtige kracht wilt ondersteunen, ook in het uur van het gevaar. Laat ook in de verdrukking het oog op u de Heere gevestigd zijn. En wilt gij het doen ervaren en beleven dat gij van al de noden en van al de moeite en van al de angsten afweet. En dat u het zo ook wilt geven, Heere, aan al die vervolgden en verdrukten, dat zij bij uwen thuiskomen mogen hebben. Gedenk gij ons hier in het land waarin gij ons geplaatst hebt, en in de wereld waarin gij ons doet leven, Heere, waar dan nog geen vervolging is, maar waar toch allerlei dingen zijn die erop wijzen dat Satan hier ook niet stil zit, en dat hij hier ook zijn werk doet, en dat hier ook zijn opzet is, uw woord krachteloos te maken, uw werk te verbreken, uw volk in verwarring te brengen. Heere, wilt gij zijn listen verijdelen, en wilt gij ons ook hier ons geopende ogen geven, opdat we weten mogen wat ons bedreigt, dat we ook beseffen en weten mogen, Heere, dat alleen in u onze veilige schuilplaats is, en dat ook wat dat betreft in ons land geldt, die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Heere, wilt gij ons horen en verhoren, niet om iets in ons, maar alleen op grond van het werk van de Heere Jezus Christus. Hoor ons, ja, om zijnentwil, uit genade. Amen. We zingen Psalm 47, het eerste en het derde vers. Psalm 47, vers 1, juicht, o volken, juicht. En vers 3, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Gemeente, toen wij met elkaar de Heidelbergse catechismus lazen in vraag en antwoord 44 over de nederdaling ter helle. En toen is ook even de tekst van vanavond ter sprake gekomen. Als een schriftplaats waarop sommigen zich wel beroepen om een afwijkende opvatting omtrent de nederdaling ter helle te verdedigen. U herinnert u dat er ten aanzien van het leerstuk van de nederdaling ter helle diverse opvattingen zijn die de onze niet kunnen wezen en die we daarom ook afwijzen. En die afwijkende meningen beroepen zich dan wel op onder andere het woord van Petrus, zoals we dat hier in onze tekst vinden, en een ander woord van Petrus in het vierde hoofdstuk van deze brief en daarvan het zesde vers. Ik kom daar straks nog even op terug. Maar, zoals ik zei, ten onrechte. Het gaat in onze tekst, net zo min als in 1 Petrus 4 vers 6... Het gaat in die teksten niet over de nederdaling ter helle. Het gaat in de overigens moeilijke tekst die vanavond de stof van onze overdenking vormt, niet over de nederdaling ter helle, maar over de hemelvaart. Over de hemelvaart van Christus. En op deze zondag tussen hemelvaart en Pinksteren komt het, dacht ik, wel goed uit als wij de tekst die een paar weken geleden dan toch al even aan de orde geweest is, afzonderlijk tot de stof van onze overdenking maken, om met elkaar te trachten te verstaan wat de Heere ons in deze woorden door middel van Petrus te zeggen heeft. En dan gaat het in de woorden van onze tekst om de uitwerking die de hemelvaart heeft in de hel. De hemelvaart van de Heere Jezus Christus heeft overal uitwerking. Op de aarde, in de hemel, maar ook in de hel. En wat dat inhoudt, dat vertelt Petrus ons hier in deze woorden. Ik geef u eerst nog even die drie verschillende opvattingen die van de onze afwijken. Daar is de opvatting van Rome. Rome zegt dat Christus na zijn sterven is nedergedaald in de hel, om daar de zielen van de oudtestamentische gelovigen te verlossen. Die zielen zijn nog niet in de hemel, want Christus had nog niet voldaan. En omdat hij nog niet voldaan had, was het werk nog niet volkomen af en moesten die gelovigen van de oude bedeling nog wachten in een soort voorportaal van de hel. Nu, na zijn sterven, toen Christus alles volbracht had, is hij naar de hel gegaan om die zielen van de gelovigen van het oude verbond te bevrijden en in de hemel binnen te leiden. Dat is de Romeinse opvatting die nou samenhangt met de leer van het vage vuur enzovoort, maar het zij voldoende wat ik tot nog toe gezegd heb om aan te duiden dat Rome deze kant op gaat. En men baseert dat dan op de woorden van onze tekst waarin gesproken wordt over Christus die heen gegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis. Ze leggen dat dus uit in deze zin dat Christus door zijn nederdaling in de hel de zielen van Abraham en David uit de hel heeft gehaald en in de hemel heeft overgebracht. De Lutherse opvatting die je althans bij vele Lutherse aantreft is, Christus is inderdaad na zijn sterven in de hel afgedaald, na zijn sterven dus, om daaraan de duivel zijn overwinning te boodschappen. Luther moest niets hebben van die Romeinse opvatting dat daar de zielen van gestorven heiligen uit het Oude Testament verblijven, maar wel geloofde Luther en in navolging van hem vele anderen dat Christus na zijn sterven die boodschap van zijn overwinning persoonlijk aan de duivel is gaan overbrengen. En dan is er nog een derde mening en die vinden we in de kring van hen die de leer van de alverzoening voorstaan. En die lezen de woorden van onze tekst als betekenend dat de Heere Jezus nog een keer na zijn sterven naar de hel gegaan is om diegenen die in onbekeerlijkheid gestorven zijn, alsnog het evangelie te verkondigen, zodat zij nog een keer de gelegenheid krijgen dat woord te horen en zich te bekeren. En dat leest men dan ook in 1 Petrus 4 vers 6, waar staat, daartoe is ook aan de doden het evangelie verkondigd geworden. Dan zegt men, ziet u wel, Petrus gelooft ook dat ook de doden nog een keer evangelieprediking krijgen en dat hen daardoor nog een keer de gelegenheid geboden wordt zich te bekeren. En dan zal iedereen uiteraard dat doen, want als je al in de hel geweest bent en als je al onder de toorn van God verkeerd hebt en je krijgt dan nog de gelegenheid om je te bekeren, dan zal er niemand die laatste gelegenheid ongebruikt laten. En vandaar dat men dan gelooft dat tenslotte elk mens zalig wordt, wat men tot uitdrukking brengt in de term alverzoening. Tegenover deze drie meningen heeft de gereformeerde exegese altijd stelling genomen. En men heeft al deze opvattingen afgewezen. We hebben het al gezien over de nederdaling ter helle. Sprekend heb ik u gezegd dat de Heere Jezus niet na zijn sterven ter helle is neergedaald. Maar als het gaat over zijn verkeren in helse benauwdheid en aanvechtingen, dan moeten wij denken aan die drie uren duisternis. Aan die periode toen hij aan het kruis hing en toen zijn vader van hem week en toen de hel, de hele helse macht op hem aanstormde. Zo leggen ook onze vaderen in de Heidelbergse catechismus dit leerstuk uit. Hoe moeten we dan de woorden van onze tekst verstaan? Wel, op het gereformeerde erf is deze verklaring verkondigd. Namelijk Christus, als hier gezegd wordt dat hij gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis en met name aan die geesten die eertijds ongehoorzaam waren, en dan wijst Petrus op de generatie van Noachs dagen. Als er gezegd wordt dat Christus aan die mensen gepredikt heeft, dan moeten we dat zo verstaan dat hij door de geest die in Noach was en in later tijd in al de predikers van het woord, dat Christus door die geest tot hen tijdens hun leven de boodschap gesproken heeft. Vanzelfsprekend is dat waar. Vanzelfsprekend is dat zo, dat ook onder het Oude Testament de Heere gesproken heeft door de boodschappers die hij zond. En als Noach in zijn dagen het woord van God spreekt en een prediker der gerechtigheid is, dan is dat maar niet Noach. Maar dan is dat de geest van Christus die door Noach getuigt tot de mensen van zijn dagen. En zo niet alleen in Noachs dagen, maar zo in alle tijden. Als de Heere zijn dienstknechten vervulde met zijn geest, opdat ze zouden spreken, dan is het de Heere zelf die de mensen in Israël en waar dan ook door die dienstknechten aansprak en bad. Dat is juist. Dat is in zijn algemeenheid juist. Maar toch is het niet de betekenis van de woorden van onze tekst. Hier wordt nog wat anders bedoeld dan die algemene waarheid dat Christus altijd door zijn dienstknechten en door de geest die hij in hen doet werken tot de mensen het evangelie spreekt. Wat wordt hier dan bedoeld? We moeten eerst naar vers 18. Ik zei u, het is niet een eenvoudige tekst, maar het vereist enige inspanning. Maar die inspanning zal beloond worden ongetwijfeld als wij met elkaar ons ook inderdaad buigen over het woord en zoeken te verstaan wat de zin en mening van de geest hier is. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Daar spreekt de apostel over het lijden van de zaligmaker. En over het doel van dat lijden. Om ons tot God te brengen. En dan zegt hij van Christus dat hij gedood is in het vlees en levend gemaakt door de geest. Christus die voor de zonden van zijn volk kwam lijden en betalen, die zondaren tot God wilde brengen, is, en zo eiste het recht van God, is gedood in het vlees. De weg van zijn vernedering eindigde op het vloekhout, eindigde in de dood en in het graf. Maar daarbij bleef het niet. Dat was wel het einde van de weg der vernedering, maar het was niet het einde van de hele weg die de Heere Jezus Christus ging afleggen. Integendeel, juist op dat dieptepunt gaat God in die weg die Christus moet gaan een ombuiging geven. En als hij gedood is in het vlees, dan volgt daarop dat hij levend gemaakt is door de geest. Dan heeft deze borg en zaligmaker het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht en heeft hij er zelf ook deel aan ontvangen. En dan is hij begonnen aan de weg van verhoging, de weg van verheerlijking. En als hij zover is, de apostel Petrus, dan komt hij aan de woorden van onze tekst, in de welke hij ook heen gegaan zijnde, enzovoort. Waar slaat dat in de welke op? Dat ziet terug op wat er in vers 18 aan het eind staat. Dat ziet terug op die levend gemaakte staat. Hij is levend gemaakt door de geest. Wel nu, in die nieuwe fase van zijn leven, na zijn sterven, na zijn begrafenis, in zijn opstanding en wat daarna volgt, als hij de weg omhoog gaat bereizen, dan gaat hij ook heen. Waarheen? Naar de hel, zoals Rome leert? Nee. Na zijn opstanding gaat Christus nog maar naar één plaats. En dat is naar huis. Zoals hij het zijn discipelen heeft aangekondigd voor zijn lijden en sterven. Zo is het ook gebeurd. Na zijn opstanding gaat hij nog maar naar één plaats. Naar huis. Naar de hemel. En dat de apostel dit hier bedoelt, blijkt als wij vers 19 vergelijken met vers 22. Jammer genoeg kunt u dat in de vertaling niet zien. Er staat in vers 22 in onze vertaling, welke is aan de rechterhand Gods opgevaren ten hemel. En daar gebruikt het Grieks hetzelfde woord dat in vers 19 vertaald is doorheen gegaan zijnde. Opgevaren zijnde in vers 22 is exact hetzelfde woord als in vers 19. Heen gegaan zijnde. Het heen gaan van vers 19 is dan ook hetzelfde als de hemelvaart van vers 22. Deze tekst heeft dus niets met de nederdaling ter helle te maken. Niets te maken met de vernedering van Christus. Niets te maken met een nieuw element in zijn lijdensweg. Maar het heeft alles te maken met zijn verhoging. Met zijn verheerlijking. Met zijn hemelvaart. En zo heen gegaan te zijn, heeft hij de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt. In zijn hemelvaart heeft hij gepredikt. Niet met woorden, maar met de daad. Want wat was zijn hemelvaart? Dat was zijn overwinningstocht. Dat was de koning die van het slagveld terugkwam, nadat hij zijn vijanden verslagen heeft met een algehele slag. En nu keert de koning terug in zijn residentie. Dat is de hemelvaart. De overwinnaar stijgt ten troon. De Heere Jezus Christus vaart ten hemel op vol eer. Want de kerker werd zijn buit en hij zag zijn strijd bekronen. En zijn vijanden zijn van het slagveld gevlucht. En hij heeft de draak de kop vermorzeld. En in zo'n overwinningstocht wordt het evangelie verkondigd, geproclameerd, ook in de hel. Niet een gelegenheid, een prediking die gelegenheid geeft nogmaals om mensen tot bekering te brengen. Zo'n gelegenheid ontvangen de veroordeelden niet meer. Maar een prediking die een afkondiging is. Een proclamatie zoals het grondwoord eigenlijk aangeeft. Een proclamatie van de overwinning van de koning der koningen. En ik zei zo pas al, als Christus ten hemel vaart, dan heeft dat overal zijn uitwerking. Als Christus ten hemel vaart en de discipelen gaan er wat van begrijpen wat dat inhoudt, dan aanbidden ze hem. Dat wijst er inderdaad op dat ze er wat van begrepen hebben. Van de koningsheerlijkheid van Christus, van de overwinning die hij behaald heeft. Ze geven hem eer en ze brengen hem aanbidding. En als hij ingaat in de hemelse heerlijkheid, deze overwinnaar, dan heeft dat ook in de hemel uitwerking. Dan gaan al de engelen Gods zijn lof bezingen en zijn eer verbreiden. Dan gaat het waar worden wat er in de Bijbel staat, dat al de engelen Gods hem aanbidden. Maar het heeft ook zijn uitwerking in de hel. In de hemel, op de aarde, maar ook onder de aarde heeft de boodschap van de overwinning door Christus zijn uitwerking gehad. En op aarde leidt dat bij de discipelen tot aanbidding. In de hemel leidt dat bij de engelen tot aanbidding en verheerlijking van hun Here en Koning. En in de hel leidt de boodschap van Christus overwinning tot vrees en angst. Want nu beseft men het in de hel. Het oordeel is onafwendbaar. Nu beseft men het. Uw sterke hand zal onverwacht al uw haters vinden. Uw wraak zal hen verslinden. Nu wordt het de duivel bekendgemaakt en al zijn trawanten en allen die in zijn macht zijn, dat alle dingen aan Christus onderworpen zijn. Zo eindigt Petrus dit hoofdstuk immers ook. Welke is aan de rechterhand Gods opgevaren ten hemel, de engelen en de machten. En de krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. En dat geldt ook van de helse machten en de helse krachten. Er is nu geen macht meer in het gans heelal. Of Christus regeert erover. Er is geen vorst meer. Er is geen koning meer. Er is geen potentaat meer. In het rijk van mensen en in het rijk van geesten. Of Christus is Heere. Christus is de Almachtige. En dat moet de duivel erkennen. En daarin moet hij tegelijk erkennen dat al wat hij gedaan heeft mislukt is. Alles wat hij eeuwenlang in het werk gesteld heeft is falikant mislukt. Hij heeft geprobeerd de komst van Christus te verijdelen, maar de Heere kwam toch. Hij heeft geprobeerd om Christus, toen hij gekomen was, tot zonde te verleiden. Denk aan de verzoeking in de woestijn, maar de Heere bleef staande. Hij heeft geprobeerd op allerlei wijze het werk van de Heere te verijdelen. Johannes heeft het gezien in Openbaring 12, toen hij daar zag die vrouw met daarvoor haar de draak, die vrouw zwanger van het kind dat ze baren zou. En daartegenover de draak, die maar één plan had, één voornemen had, dat kind, zodra het geboren is, weg te rukken, te doden, het om te brengen. Maar dat kind werd geboren. En zo zag Johannes, het werd weggerukt tot God en zijn troon. En dan onderneemt de duivel een laatste poging om met de hele macht van de hel, stormlopend op de hemel, die ten hemel gevaren zaligmaker alsnog in zijn macht te krijgen. Maar er werd krijg in de hemel. Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak en zijn engelen. En de draak heeft niet overmocht, maar is uit de hemel geworpen. En zo is alles wat Satan overwogen heeft, alles wat hij ondernomen heeft, alles wat hij gedaan en verricht heeft, mislukt. Christus Jezus heeft zijn leven gegeven tot verlossing van zondaren. En dat offer is aanvaard in de hemel. Dat bloed dat is genoegzaam om de zonden af te wassen en zondaren van schuld en zonde te bevrijden. Er is een volkomen genoegdoening teweeggebracht en het recht van God is voldaan. Er is voldoende in kracht in dat offer van Christus om de schuld van de ganse kerk weg te nemen. Zondaren worden verlost, Satans vaten worden hem ontroofd. En hij weet het, de vorst der duisternis, dat hij nu zelf ook zijn vonnis niet meer kan ontlopen. Ook in de hel staat alles onder de beheersing van Jezus Christus, de ten hemel gevaren koning. En met deze boodschap mag Petrus dan de gelovigen uit zijn dagen vertroosten. Mensen hadden het niet makkelijk. Ze werden vervolgd. Ze moesten lijden. Er was onrecht. Allerlei soort van onrecht. Satan loerde op de ondergang van de kerk zoals hij altijd geprobeerd heeft en zal blijven proberen om het werk Gods te verhinderen. Maar zij mogen het weten en de kerk des Heren van alle tijden mag het weten. Christus regeert. Ook al lijkt de wereld naar de ondergang te gaan. Ook al moeten we zeggen inderdaad Satan is de overste van deze wereld. Ook al wordt het donker, ook al wordt het bang, ook al is er reden tot vrees en tot verschrikking. De hemelvaart van de Heere Jezus verkondigt de blijde tijding. Hij regeert. Hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Alle machten en krachten zijn hem onderdanig gemaakt. Hij is heen gegaan. Hij heeft de overwinning behaald. En in de hemel en op de aarde en onder de aarde zij het bekend. Het koninkrijk is geworden van Christus Jezus. En wat werkt die proclamatie nu uit? Wat werkt hij bij ons uit? Is er rijker troost voor de kerk des Heren denkbaar dan de troost die gelegen is in de boodschap dat Satan het verloren heeft en dat hij het voorgoed verliezen zal? Is er rijker troost denkbaar voor het volk des Heren dan dat de Heren overwinnaar is in de strijd en hij geeft zijn volk de zegen? Ja, het is inderdaad een rijke troostboodschap voor een volk dat de Heere vreest en dat hier op aarde misschien gemangeld wordt en gefolterd en gepeinigd en veracht, maar dat toch weten mag. In Christus, in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Maar voor de vijanden van Christus is het niet zo'n troostvolle boodschap, vindt u wel? Alle die aan de kant van de verliezers staan, zij horen in de boodschap van de hemelvaart van Christus hun vonnis eigenlijk uitspreken. Satan heeft zijn vonnis gehoord, toen hij dat moest aanschouwen. Dat Christus na volbrachte arbeid opvoert ten hemel. Toen Satan dat moest aanschouwen en dat niet kon verhinderen. En toen hij wist dat Christus ingang had en toegang had tot de troonzaal Gods. En dat hij daar uit de macht van zijn vader, uit de handen van zijn vader ontving de bevoegdheid om te regeren. dat zijn vader hem overgaf het koninkrijk en straks ook de bevoegdheid om recht te spreken. Toen Satan dat moest aanschouwen en daarin moest erkennen, nu is alles wat ik gedaan heb en alles wat ik ondernomen heb, is mislukt. Toen heeft de vorst der duisternis gesidderd. Want nu weet hij het ook met onfeilbare zekerheid. Zijn doem is bezegeld. Zijn ondergang staat vast. En als wij dan nog aan de kant van de vorst der duisternis staan, dan is ook onze doem bezegeld. En dan staat ook ons vonnis vast. Wat doet de boodschap van de hemelvaart van Christus in ons leven? Is het een bron van vertroosting en van bemoediging? Vanuit de verbondenheid die er door het geloof is aan die levensvorsten, aan die hemelvaartskoning? Of veroorzaakt het schrik en vrees in onze ziel, dan namelijk als wij nog zonder hem leven en als wij nog tegenover hem staan in onze onbekeerlijkheid en ongelovigheid? Wat de apostel Petrus hier doet is, hij spreekt inderdaad dan over de hemelvaart van Christus, die heen gegaan is en in zijn heen gaan gepredikt heeft. Zijn overwinning gepredikt heeft. Het overal heeft laten horen dat hij overwinnaar is. Maar dan noemt de apostel, als het gaat over het adres van die prediking, één speciale groep. De geesten in de gevangenis. Geesten dat ziet op gestorvenen. Iemand die gestorven is, is in de wereld van de geesten overgegaan, als ik het zo mag zeggen. De geesten in de gevangenis, dat zijn de zielen van hen die buiten en zonder de genade gestorven zijn. Ze zitten in de gevangenis, zegt Petrus. Dat is nog niet hun definitieve bestemming. Want u weet hoe het gaat als een mens sterft. Dan gaat zijn ziel naar zijn eeuwige bestemming. Maar dat is nog maar voorlopig. Want het betreft alleen de ziel. De ziel van Gods kind wordt van stonden aan tot Christus haar hoofd opgenomen, maar het lichaam gaat nog het graf in. En de ziel van de vijanden gaat ook naar de eeuwige bestemming, naar de buitenste duisternis, of om het met de woorden van de tekst te zeggen, naar de gevangenis. Maar het lichaam wordt nog begraven. En de grote dag van het gericht moet nog aanbreken. En op die grote dag van het gericht, op die jongste dag, zo lezen wij, dan zullen al degenen die er geweest zijn voor de rechterstoel van de verheerlijkte Christus gebracht worden. En dan zal over elk schepsel recht gesproken worden. Dan zal ook datgene wat voorlopig was, bezegeld worden. Dan zal de staat van gelukzaligheid van Gods kinderen bezegeld worden met een publiek vonnis dat de Heere als rechter zal uitspreken. Komt, gij gezegende mijn vaders. Maar dan zal ook het lot van de ongelovigen en de goddelozen bezegeld worden. Daar zal niets meer in veranderd worden. Wel nu, zolang die laatste dag er niet is, zijn de geesten van de ongelovigen die gestorven zijn in de gevangenis. Ze zijn in de voorlopige rampzaligheid. En straks op de jongste dag wordt het definitief. Nu in de gevangenis, dan in de poel des vuurs. Zoals de schrift dat noemt. Nu in de dodencel, waar ze wachten op de laatste executie. En wat gebeurt er? In de hemelvaart van de Heere Jezus wordt het aan de geesten in de gevangenis in voorarrest. Ze hebben hun vonnis al, maar het moet nog uitgevoerd worden. Nu in de hemelvaart van Christus wordt aan die geesten in de dodencel bewezen dat hun definitieve vonnis straks onherroepelijk zal worden uitgevoerd. Nu, als ik het zo mag zeggen, steekt Christus de sleutel al in het slot van hun cel. En ze horen hoe hij de sleutel omdraait, al knassend in dat slot. En nog een ogenblik en ze worden eruit geleid om naar de plaats van de terechtstelling gevoerd te worden en voor eeuwig neer te zinken in de buitenste duisternis. Dat heeft de ten hemel gevaren koning bekendgemaakt aan de geesten in de gevangenis. Uw lot is bezegeld. En dat heeft een siddering van vrees veroorzaakt in die gevangenis. Nu hebben ze geen hoop meer dat het ooit anders zal worden. Nu is het einde nabij. De rechter staat nu voor de deur. En als Petrus daarover spreekt, dan noemt hij met name één generatie. En dat is dat geslacht uit de dagen van Noach. Het geldt van al de geesten in de gevangenis natuurlijk, dat zij hun vonnis hebben gehoord. Maar er is één generatie in de wereld geweest die het toppunt van ongerechtigheid en goddeloosheid genoemd kan worden. En dat waren die mensen die zo bevoorrecht waren dat zij 120 jaar lang de getrouwe prediker Noach in hun midden hadden. En Noach heeft al bouwend aan de ark de gerechtigheid Gods verkondigd aan de mensen van zijn dagen. En al die tijd dat Noach bezig was met zijn voorbereidend werk voor de ark, heeft de langmoedigheid Gods verwacht. God heeft zo lang geduld gehad. Hij heeft zo lang het tegenspreken van de goddelozen verdragen. Hij heeft zo lang aanschouwd wat men in de dagen van Noach deed tegen zijn knecht en tegen de Heere zelf. Hij heeft gezien de verharding van het hart. Hij heeft gezien het verzet van die mensen tegen de Heere en tegen zijn woord. Hij heeft gezien dat ze zich overgaven aan allerlei vormen van goddeloosheid. En toch heeft God steeds maar weer jaar in jaar uit in zijn langmoedigheid die wereld van Noach's dagen gespaard. En ze bleven die ze waren, totdat de vloed kwam en ze allen wegnam. En nu zijn ze als geesten in de gevangenis. En in de hemelvaart van Christus hebben ook die geesten het geweten dat er nooit meer verandering in hun lot komt. Nooit meer. Want nu heeft Christus in zijn hemelvaart de bevoegdheid ontvangen. Hij heeft het bewijs geleverd dat alle macht in hemel en op aarde aan hem gegeven is. Ook de bevoegdheid om recht te spreken. En zo geldt dat niet alleen van het generatie van de generatie in Noach's dagen. Zo geldt het van allen die in onbekeerlijkheid gestorven zijn. Ze zijn nog in de gevangenis. Maar het is de dodencel. En als ze eruit gehaald worden, dan is dat niet omdat ze naar de vrijheid zouden gaan, maar omdat ze naar de plaats van de executie worden gebracht, waar voor altijd hun vonnis uitgesproken en gehandhaafd zal worden. En nu is het opvallend dat in de schrift de generatie van Noach's dagen tot een voorbeeld gesteld wordt van later tijden. Wat er toen was, dat zal er weer zijn. Het zal zijn in de laatste dagen, zoals het was in de dagen van Noach. Dan zal weer de ongerechtigheid vermenigvuldigen en het kwaad toenemen en de boosheid uitbreken en de onbekeerlijkheid tegen de al de langmoedigheid en de barmhartigheid Gods in openbaar komen. Dan zal weer de kerk een kleine minderheid zijn, zoals in Noachs dagen, want er waren er maar 8 op de zovelen die behouden werden in de ark. En de kerk is weer een klein kuddeke. En waar is de bekering? Zal zijn als in Noachs dagen. En daarom als wij vanavond voor deze heerlijke boodschap staan dat de Heere Jezus overwinnaar is. En als we daarbij dan tegelijk ook horen vanuit de schrift hoe die boodschap in de hel aangekomen is. En hoe ze in de buitenste duisternis nu al weten dat deze koning der koningen als die rechter van hemel en aarde hen voor eeuwig zal vonnissen, dan staan wij vanavond voor de vraag. En dat is een diep ernstige en een diep ingrijpende vraag. Hoe staat het met ons? En dan blijf ik maar in dat beeld van de dagen van Noach en van de ark. Zijn wij in de ark? Horen wij bij dat deel dat door en in de ark behouden wordt? Of horen we nog bij dat geslacht van mensen die wel onder de prediking van Noach verkeerd hebben en die wel hebben mogen luisteren naar de boodschap van genade en die wel de toonbeelden van de langmoedigheid God zijn geweest en van het geduld van de Allerhoogste? En dat zijn we allemaal, nietwaar? Want hoe lang zijn we al op de wereld? En hoeveel jaren hebben we al gezondigd? En hoe lang heeft God ons al gespaard? Hoeveel jaar is hij al met ons opgetrokken en heeft hij ons al omringd met zijn weldadigheid en trouw? Hoeveel zijn de bewijzen al dat de Heere ons wilde sparen in het leven en dat hij geen lust had in onze dood of in onze ondergang? En is ons hart dan toch nog onveranderd? Gesloten? Staan we dan toch nog buiten de genade Gods in Christus? Is er dan toch nog geen bezinning geweest? Heeft de prediking van Noach dan toch nog geen effect gehad in ons leven? Hebben we dan nog niet leren vluchten tot de Heere, tot de ark der behoudenis om geborgen te worden? Kan alles wat zijn almacht wrocht dan ons niet bewegen om hem te vrezen? Zijn al de roepstemmen dan ijdel en te vergeefs geweest? Geesten in de gevangenis hebben ondertussen geleerd in te zien wat een dwaasheid het was om tegen de prediking van Noach nee te zeggen. Ze hebben het ingezien nu al zoveel jaren en eeuwenlang wat een dwaasheid hen geregeerd heeft. Toen zij de gelegenheid hadden om in die ark die gebouwd werd te vluchten, toch tegen Noach zeiden dat ze er geen belang bij hadden. Ja, wat een dwaas is de mens. Als de Heere hem het middel des behouds geeft. Als de Heere hem het evangelie der genade schenkt, jaar in jaar uit. Als de Heere ons spreekt van de Heere Jezus Christus die een zaligmaker van zondaren is. Als de Heere het ons in dat evangelie betuigt en van harte en in alle ernst betuigt. Dat het hem ernst is en dat het hem ook behaagt dat alle die geroepen worden ook tot hem zullen komen. Wat een dwaas is de mens dan als hij al die roepstemmen niet acht en als hij maar voortgaat naar het goeddunken van zijn eigen hart. De geesten in de gevangenis, ze hebben ingezien dat ze de dag der zaligheid niet bekend hebben. En nu weten ze het ook sinds de hemelvaart van Christus, dat er nooit meer verandering zal zijn. maar dat wat ze nu nog als een straf in de gevangenis uitzitten, ze straks voor eeuwig zullen moeten uitzitten in de buitenste duisternis, omdat ze hem niet geacht hebben, omdat ze het woord niet geloofd hebben, omdat ze de Heere hun schepper en formeerder niet hebben leren vrezen en niet wilden dienen, omdat ze het middel tot redding en tot behoud van hun ziel niet hebben aangegrepen. En zo zal het gaan opnieuw met alle die in datzelfde ongeloof voortgaan en zichzelf, net als het geslacht van Noachs dagen, tegen het woord des Heren in verharden. O God is nog langmoedig. We zijn er nog. We kunnen nog ademhalen. We kunnen nog denken. We kunnen nog begrijpen wat er gezegd wordt. Dringt nog tot ons door. Klinkt ook nog in ons geweten. Ons verstand geeft het woord van God gelijk. Ons geweten stemt het woord van God toe. Dat is langmoedigheid Gods. En als we nu voortgaan in onbekeerlijkheid, hoe lang nog? Hoe lang nog? Bedenk het, de Heere Jezus Christus is een langmoedig zaligmaker. Hij wacht. Hij wacht in zijn ontferming, hij wacht in groot geduld. Hij is ook zo vol ernst als hij zondaren het evangelie brengt. Maar eens komt de dag, zoals in Noachs tijd ook, eens komt de dag en de Heere sloot achter hem toe. En toen kon er niemand meer in. En toen opende God de sluizen van de hemel. En toen werden de sluizen van de grote afgrond geopend. En toen kwam de vloed. En die nam ze allen weg. En zo komt op een gegeven ogenblik ook in ons leven de langmoedigheid Gods aan een einde. Als u nog onbekeerd bent, bedenk het eens. Nu bent u nog in het heden der genade. Nu spreekt God u nog aan. Nu wordt u nog van Christus wegen gedrongen en gebeden. Laat u met God verzoenen. Maar als u op zo grote zaligheid toch geen acht geeft, dan komt het moment dat de Heere de tijd toeslaat. En dan komt de dood. En dan is het voorbij. En dan gaat uw geest naar de gevangenis, naar de dodencel en straks naar de plaats van het gericht. En dan komt u nog één keer met die zaligmaker in aanraking, maar dan is hij voor u geen zaligmaker meer. Dan is hij een rechter die u uw zonde ordentelijk voor ogen zal stellen. En u zal tot in alle eeuwigheid die rechter gelijk moeten geven. En er is nooit meer verandering in uw lot. Dat is de werkelijkheid die de Heere ons voorhoudt. De ten hemel gevaren koning triomfeert over al zijn vijanden. Allen die zijn macht weerstreven. Allen die zijn rijk weerstaan. Allen die zijn geest uitblussen. Gij lieden wederstaat altijd de Heilige Geest, zei Stefanus tot het Sanhedrin. En van wie zegt de Heere dat vanavond in ons midden? Zolang al de geest wedersta, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten. Voelt u dat de Heere door zijn geest tot u spreekt? Voelt u dat de Heere door zijn geest u op uw zonde wijst? Dat de Heere u tot bekering roept? Dat de Heere u nog nodig, dat de Heere u zegt, zo kan het niet langer, zo komt u om, wend u toch tot mij en wordt behouden. Buigt u voor dat woord, valt u de God die zaligmaker te voet en smeekt u met een verzondigd leven om genade. Mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten. O, wat zal het wezen als wij de roepstemmen des Heeren, ook die van vanavond in de wind geslagen hebben. We zullen God nooit verwijten kunnen maken. We zullen onszelf alleen verwijten kunnen maken. Want wij hebben niet gewild. U kunt zalig worden, wie u ook bent. Doet er ook niks toe hoe uw leven geweest is. En waar u in de zonde gezeten hebt en wat voor zonde u nu nog vastzit. Hoe boos uw hart ook is, hoe verdorven uw leven ook is, of hoe geveinsd uw leven ook is, en met wat voor godsdienst u probeert op de been te houden. Als het geen waarachtige genade Gods in ons hart is, dan deugt er niks. Dan maakt het in feite voor God geen verschil en voor onze eeuwige bestemming ook geen verschil. Of wij netjes geleefd hebben of in alle goddeloosheid ons hebben uitgeleefd. Maar wat ons leven dan ook is, u kunt heden zalig worden. Want de Heere komt nog met zijn langmoedigheid en in zijn langmoedigheid met het woord van zijn genade. En hij, de ten hemel gevaren koning, die het recht heeft om vanavond een eind aan uw leven te maken. En u voor eeuwig in de buitenste duisternis te storten, heeft hij recht toe. Want u hebt lang genoeg tegen hem opgestaan. U hebt lang genoeg zijn wetten getart en zijn geboden veracht. Maar hij is langmoedig over u. Niet willende dat sommigen verloren gaan, maar dat alle tot behoudenis komen. En daarom vanuit die heilswil, die geopenbaarde wil van de ten hemel gevaren koning, mag ik het u verkondigen. Zo wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Die de naam des Heren zal aanroepen, en er staat bij een iegelijk, en dat sluit niemand uit, nietwaar? Een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden, komt buigen we ons dan biddend neer. Komt, laat ons knielen voor die Heer. Zo ge zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. En laat het er niet op aankomen. U bent nu nog niet in de gevangenis. O smeek die koning. Die almachtige koning om zijn geest. Zijn vernieuwende, zijn wederbarende geest. Opdat u leven mocht. Opdat u op mocht staan uit uw zondegraf. Opdat u deelgenoot mocht worden van dat heil dat hij voor zondaren verworven heeft. En wat voor de hel en voor de geesten in de gevangenis een schrik is. En eigenlijk voor onbekeerden ook een schrik moest zijn. Dat is van zo uitnemende vertroosting voor alle die de Heere hebben leren vrezen. Want als je dan inderdaad met die 8 zielen, en ik weet wel, daar zat nog een gam bij, maar daar gaan we nu niet verder op in. Als je met die 8 zielen in de ark mag zijn. Als je behouden mag worden, zoals Petrus dat hier zegt, door het water. Je behouden mag worden door die meerdere ark, de Heere Jezus Christus. Als je in hem geborgenheid hebt mogen zoeken en vinden. Als het hem behaagd heeft zich aan onze arme ellendige ziel te openbaren. Als hij zich weggeschonken heeft aan onze ziel. Als die hemelse bruidegom die zijn bruid verlost. Die zijn bruid ondertrouwt en straks zonder vlek en rimpel voor het aangezicht van zijn vader stelt. Als je hem hebt mogen nodig krijgen, als die schuld overnemende borg. Dan wil hij zich zo geven, maar dan is hij tegelijk. Voor zo'n arm, ellendig mensenkind, die levensvorst, die almachtige overwinnaar. En dan weet hij het ook, dat zijn kerk hier op aarde nog veel strijd heeft. En dan weet hij het ook, dat de ziel die tot hem vlucht en bij hem schuilt, nog zo menigmaal aangevochten en besprongen wordt door de machten der duisternis. En dan weet hij het ook, dat Satan geen poging ongebruikt laat om de vrede te verstoren en de gemeenschap met de Heere te verbreken. En dan weet Christus het ook, dat zijn kerk hier door veel verdrukking moet ingaan en zo zalig worden. Maar hij staat voor ze in. O, hij staat voor ze in. En er is geen macht die zich zonder zijn wil kan roeren of bewegen. En al zijn de vijanden dan sterk, ze staan onder zijn bevel en onder zijn controle. En keer op keer zegt hij het, tot hiertoe en niet verder. En dan kan het water tot aan de lippen komen, maar ze zullen hem niet overstromen. En dan kan de moeite groot zijn en dan kan de benauwdheid oprijzen. Maar hij staat voor zijn werk in en straks komt de tijd dat hij al zijn vijanden zal verdoen. En dat hij zijn volk in de eeuwige overwinning zal doen delen. dan maakt hij hen ook tot koningen en priesters voor God en de Vader. En dan zal hij zijn volk volkomen bevrijden. Dat kan hij ook doen. Zoals hij ze in de buitenste duisternis vrees kan aanjagen. Zo kan hij de zielen van zijn bestreden en aangevochten volk, te midden van de benauwdheid en van de bestrijding, toch doen opspringen van vreugde. Vanwege de rust die hij geeft in de ziel. En vanwege het vertrouwen dat hij schenkt op hem. En op de volkomenheid van zijn werk. O, als ze er daar weer, ze weer oog mogen krijgen. Voor zijn grootheid. Voor zijn heerlijkheid. Voor zijn trouw die van geen wankelen weet. Dan mogen ze het zeggen. Dan mogen ze ernaar verlangen. Dan mogen ze ernaar uitzien. Dat de dag straks zal aanbreken. Dat het volk. Het rechtvaardig en het zachtmoedig volk daar het wreed geweld moet zwichten. In rechtmatigheid geleid en ook binnengeleid zal worden. Amen. We zingen Psalm 98 en daarvan het vierde vers. 98, het vierde vers. Past ons om uw grote naam met dankzegging te erkennen, want wij mogen vanuit uw woord weten hoe gij, Heere, de overwinnaar zijt. En hoe gij uw strijd hebt gestreden en uw vijanden hebt verslagen en hoe straks de definitieve overwinning ook werkelijk een feit zal zijn. Maar dat houdt in voor al uw vijanden een definitief oordeel. Voor alle die zich niet voor u hebben gebogen en voor alle die zichzelf tegen u en tegen uw woord in verhard hebben. O Heere, dat is een ernstig woord. Woord dat gij ons vanavond meegegeven hebt. Niet alleen ernstig voor de geesten in de gevangenis, maar ook voor hen die nu nog leven en die op reis zijn naar de gevangenis. En die nu nog gevangenen, dienaren, slaven der zonde en van de vorst der duisternis zijn. Heere, als dan inderdaad al uw vijanden omgebracht zullen worden, en als uw hand ze vinden zal waar ze zich ook verscholen hebben, als dat de boodschap van uw woord vanavond is, o God, wij bidden u, dat er dan nog uit hun schuilhoeken mogen komen, en dat er dan mogen zijn die zich aan u mogen leren overgeven. Die het verzet leren staken. Die met hun opstand ophouden. En die zich voor u mogen buigen. En die zich mogen laten zaligen. Werk dat, o God, door uw kracht. Wilt gij geven dat dat woord wat we beluisterd hebben, dan ook moed mag geven, Heere, want we zijn nog allen in het heden der genade. Voor de geesten in de gevangenis kan het nooit meer veranderen. Voor ons, ook al hebben we een leven lang in de zonde doorgebracht, maar zolang we er nu nog zijn, kan het nog wel veranderen. O Heere, laat dat dan ook mee een aansporing zijn, om niet langer uit te stellen, maar om nu, terwijl gij nog te vinden zijt, u de Heere te zoeken. Wat een troost, wat een vastheid ligt er anderzijds ook in die overwinning, Heere, voor al degenen die u vrezen. Wat is hun zaak veilig? Wat is hun zaak in veilige handen? Nu zal niemand uw macht u ontrukken. En u zal niemand in staat zijn u van uw kerk los te maken en uw kerk van u te vervreemden. Er kan veel onder invloed van de vorst der duisternis gebeuren en schade berokkenen aan het geestelijke leven en de geestelijke welstand. Maar verloren gaan kunnen de uwen nooit meer. Want gij staat voor hen in en gij zult voor hen blijven zorgen. Gij, o Heere, met uw almacht, met uw majesteit, met uw grote heerlijkheid, laat uw kerk uit deze heilsgronden mogen leven en daar alles van mogen verwachten. Zegen ons, Heere, in de week die wij ingingen, bekwaam ons tot ons werk. Wilt gij ons leren wandelen, zoals gij, opdat gij verheerlijkt worden. En wilt gij ons bewaren voor de zonde, voor de dood, voor een bovenal onverzoende dood. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Psalm 97, het vijfde vers. Gans Sion was verheugd en juicht, o Heer, van vreugd. 97, het vijfde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.